Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Poeh, het geheim van het succes van Alphabet is denk ik dat er geen geheim is. Ik vind het vooral heel erg verrassend hoe weinig mensen weten wat Alphabet is. Omdat Alphabet eigenlijk het enige grote techbedrijf ter wereld is dat in alle 9 lagen van de AI-keten zit.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag 27 november. Sinds oktober heeft Alphabet er 1.000 miljard dollar aan beurswaarde bij gekregen. Google's eigen AI-chip blijkt een serieus alternatief voor Nvidia en dan is ook de bekendste belegger ter wereld nog ingestapt. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Karel Merks en Jeff Thijssen. Straks hoor je waarom het aandeel Alphabet niet mag ontbreken in een breed gespreide beleggingsportefeuille. Maar we beginnen zoals altijd met de terugblik op de afgelopen week. Karel, met jou beginnen maar eens.
We moeten het even hebben over de zilverprijs, Marnix. Want er is wat interessanter aan de hand en er gaat misschien nog wel wat interessanters aan de hand zijn binnenkort. Dus dat ga ik uitleggen aan de hand van de zilverswaprente. En uiteraard ga ik uitleggen wat dat is. En het is een cruciaal onderdeel in de zilverwereld. Want banken, producenten, industriële afnemers en beleggers willen af en toe gewoon speculeren in zilver. Zonder dat ze dat zilver echt per se fysiek moeten kopen. Want fysiek is heel erg duur. Want op het moment dat je dan fysiek koopt in Londen, je wilt verschepen naar New York, dan hangt echt een prijskaartje aan waar je u tegen zegt. Maar wat zien we dus nu? In Londen wordt er gehandeld in fysiek. In New York wordt er gehandeld in papier. En wat blijkt? De fysiek prijs is een heel stuk duurder dan de papieren prijs op dit moment. Het is nog nooit eerder in de geschiedenis dat 2 maanden lang zo geweest. En het laat eigenlijk zien dat er een enorme druk is op de zilvermarkt. Dus ik denk dat zilver nu pas gaat beginnen aan de echte boelmarkt. Het is heel erg interessant om dat te volgen.
Ja, dus beleggers hebben meer over voor zilver
dan voor papieren zilver. Ja. En waarom is bijvoorbeeld papier zilver heel erg groot? Want stel je bent een mijnbouwbedrijf. Je hebt zilver en dat verkoop je bijvoorbeeld over een jaar met als reden. Nou ja, dan wordt het pas uit de grond gehaald. Dan heb je bijvoorbeeld de partijen als zonnefabrikanten, dus voor zonne-energie. Ja. Daar gaat heel veel zilver in, alleen die rolt pas over een jaar. Heb je weer zilver nodig voor de fabriek om zonnepanelen te bouwen.
Loopt uit op toekomst.
Ja, dus dan bestel je over een jaar. Alleen nu zeggen mensen van, ik wil niet zilver over een jaar hebben. Ik wil zilver nu hebben, omdat ik tekorten verwacht. Kijk, en zilver is heel erg duur. Want stel je hebt bijvoorbeeld, ik heb het even uitgerekend, je hebt 1 miljoen dollar aan zilver nodig. Het is 647 kilo. Ja, wat ga je met die 647 kilo aan zilver doen? Dat ga je in een pakhuis neerleggen. Dat moet je bewaken. Je moet huur betalen, et cetera. Dus waarvoor ga je voor niks zilver een jaar opslaan? Met als enige reden dat je over een jaar tekorten verwacht. Dus de prijs tussen Londen en New York fysiek en papier laat zien hoeveel schaarste er is op de zilvermarkt. Mm-hmm. En er is nog nooit in de geschiedenis zo lang, 2 maanden lang, zo'n groot prijsverschil geweest. Dus ik verwacht echt dat de zilverprijs binnenkort nog verder gaat oplopen. We hebben natuurlijk al een enorm ritje gehad van 20, een jaar of 2 geleden, denk ik, naar 53 vanochtend. Maar ik denk dat we nog veel hoger gaan. Ik denk echt dat dit het belangrijkste nieuws is, althans voor mij, van de afgelopen week.
En hoe zit het met goud eigenlijk?
Goud loopt ook rustig verder op. We hebben een correctie inmiddels gehad van 4400 naar onder de 4000. We zijn inmiddels alweer opgeklommen tot bijna 4200, ja, de hoofdreden, ik zeg het week in, week uit, en ik ga het herhalen, omdat het echt voor iedereen heel erg belangrijk is. In februari 22 zette de Amerikaanse overheid de dollar in als geopolitiek wapen. Andere landen willen niet dat hun dollarreserves kunnen worden afgepakt, dus de Verenigde Staten. Dus die zijn maandelijk, zijn ze gewoon rustig goud aan het kopen. Nou, dat gaat ook nog heel lang verder. Alleen bij zilver zijn er duidelijk tekorten.
Ja.
Bij goud niet.
Oké. Jeff, wat viel jou de afgelopen week op?
Ja, veel nieuws ook weer bij technologiebedrijven. Bijvoorbeeld Dell, die kwam met cijfers. Dat is een aandeel wat onderdeel uitmaakt van de dividendportefeuille van beleggersbelangen. Ja. Het bedrijf maakt vooral hardware, laptops, PC's, servers, maar ook biedt het de IT-diensten aan. En in het derde kwartaal heeft het goed gepresteerd. De omzet was 27 miljard, dat betekent een omzetgroei van 11%. En als je ook kijkt, de winst per aandeel, die deed het nog beter, plus 17%. De onderneming trekt ook de vooruitzichten op, dankzij de sterke vraag naar servers voor AI-toepassingen. Het voorbije kwartaal liepen die opdrachten op met 12,3 miljard. Ontving het aan AI-serverbestellingen. Dus ja, de AI-trend, zij geven aan, die gaat door. Mm-hmm. En het momentum versnelt. Dus ik zie de laatste tijd ook heel veel vragen van, wordt er wel iets verdiend met AI? We hebben de laatste week hebben ook aandacht besteed aan met name de chipindustrie in beleggersbelangen. Hebben ook drie factoren benoemd waarom AI, waar je kan kijken naar de verdiencapaciteit. Eén daarvan is bijvoorbeeld OpenAI, ChatGPT, die kan abonnementsgeld vragen voor hun service. Ook al doet maar een klein groepje op dit moment maakt gebruik van een betaalde service. Maar andere dingen zijn bijvoorbeeld, als je kijkt naar Meta en Alphabet, dat die garen spinnen met advertentieinkomsten. Ze kunnen beter en gerichter adverteren en daar wil de klant meer voor betalen.
Ja.
Maar een daarvan is ook kostenbesparingen. Dat personeel wordt vervangen door AI. En het was een ander bedrijf, die kwam ook deze week.
Hoe was de koersreactie eigenlijk voor Dell?
Dell plus 6% na publicatie van de cijfers. Een ander bedrijf is HP, dat PC en printers maakt. Die kondigen een herstructurering aan, waarbij tot 6000 banen gaan verdwijnen. En dat is 1 op de 10 medewerkers. En waarom? Ja, ze willen het gaan vervangen door AI. Mm. Met name in de rollen van productontwikkeling en klantenondersteuning. Dus ik zie toch week om week iedere keer weer behoorlijke ontslagrondes van bedrijven die toch denken met door AI of door chatrobots personeel te kunnen vervangen. Dus
ABN AMRO deze week?
Ja, inderdaad. Dat is meteen de volgende. ABN AMRO die kon ook 5000 banen worden geschrapt tegen 2028. En dat is ongeveer 20-25% van het personeelsbestand. Analisten gaven wel ook al eerder aan dat het toch wel nodig is. Waarom? Per euro die de bank verdient, heeft ABN AMRO 65 cent aan kosten maken ze. Dus hun kostenratio die ligt gewoon te hoog in vergelijking tot het gemiddelde. Want het gemiddelde voor vergelijkbare banken is 45-55 cent aan kosten per euro. Dat moet tegen 2028 worden gerealiseerd. Dus eerder hebben ze ook al een overname gedaan van een private banking tak. En ik denk dat ze daar de komende jaren steeds meer op zullen gaan inzetten. Omdat het gewoon dat is een activiteit die gepaard gaat met hogere marges. En omdat we vandaag toch over Alphabet gaan hebben, kan het nieuws niet ontbreken van Waymo. Waymo die heeft zelfrijdende taxis en die hebben ze in verschillende steden al in Amerika. Maar nu gaan ze voor het eerst, kondigen ze aan dat ze de snelweg opgaan. Oh. Dus in eerste instantie was het taxiritjes in een omgeving waar een beperkte snelheid is in de binnenstad. Maar nu gaan ze voor het eerst gaan ze de snelweg op. En ga je dus zonder chauffeur gaan ze snelheden bereiken van 105 kilometer per uur. Waymo heeft heel veel getest. Ook met hun zelfrijdend systeem software. En ze hebben vertrouwen in dat goed gaat uitpakken.
Dus, en natuurlijk in 2026 ook de uitrol naar Europa, waar ze verwachten in Londen als eerste de vergunning te krijgen.
We kunnen volgend jaar in Londen in een zelfrijdende taxi.
Ze verwachten, hebben in hetzelfde persbericht stond ook dat bericht. En mij lijkt het heel erg leuk, want ik ben echt nooit in Amerika. Ik ben wel altijd 1 of 2 keer per jaar in Londen. Dus mij lijkt het heel erg vet om dat een keertje te kunnen testen volgend jaar daar.
En je bent van een chagrijnige chauffeur af natuurlijk. Nou, dat is ook een mooie brug, denk ik, naar het hoofdonderwerp.
Mag ik nog vertellen waar ik het afgelopen week in het blad over heb geschreven?
Ik vergeet dat altijd. Ja, dat mag je uiteraard, Karel.
Waar helemaal super. Want ik bedoel, eindelijk begint te gebeuren wat ik al een hele lange tijd in het blad te benoemen. Dit gaat over het tankeraandeel Frontline. Ja. En dat is dat het terugdringen van de illegale olietransporten over zee eigenlijk een beetje begint te werken. Dus we hadden 2 of 3 weken geleden hadden we ook de nieuwe sancties op het Russische Lukoil. Nou ja, op het moment dat je echt sancties hebt op Lukoil, dan mag dus niemand meer olie aanraken wat van Lukoil komt. Met als automatisch gevolg, die olie van Lukoil mag niet meer vervoerd worden via een...
Via legale weg.
Nee, dus het is hartstikke goed, want je hebt 4000 tankers op de wereld. 1000 tankers worden gebruikt door de illegale vloot. Ja. En de illegale vloot vervoert olie van Venezuela, Iran en Rusland naar hoofdzakelijk China. Daar begint eindelijk die sancties beginnen eigenlijk effect daarop te hebben. Ja. Dus op het moment dat zo'n boot in Europa vaart, wordt het gewoon aan de ketting gelegd.
Wat
eindelijk
zijn dat
een
eigenlijk
keer
voor partijen die dat in die zwarte vloot actief zijn?
Mensen die geld willen verdienen. Ja, dus stel, Marnix, stel jij hebt 100 miljoen heb jij liggen. Ja. Weet je, dan koop jij een tanker. Voor de rest hoef je niks te doen. Want je hebt geen transponder nodig. Je hebt geen verzekering nodig. Je hebt helemaal niks. Je vaart gewoon lekker naar Maduro toe in Venezuela. Je vult je tanker. Je gaat naar China en je krijgt daar je geld.
Ja. Maar dat wordt dus nu strenger aangepakt.
Als je kijkt naar afgelopen jaar. Year op year hebben China en India, de twee grootste importeurs van illegale olie, 1,2 miljoen vaten per dag minder geïmporteerd via de illegale vloot. Mm-hmm. Maar het is allemaal gegaan naar de legale vloot. En Frontline is de legale vloot. Dus je ziet nu de prijzen van de legale vloot zie je heel erg sterk stijgen. Weet je, en Frontline zit hier alweer 64% in euro's opgelopen. Dus dat gaat hartstikke goed. Eerlijke verhaal is wel, toen ik het tipte, stond het op de huidige koers. Toen halveerde het. Toen hebben we in december in de podcast een speciale aflevering gehouden voor Frontline met als hoofdreden. Weet je, het slaat nergens op dat iedereen een tanker kan kopen en daarmee olie over de wereld kan vervoeren en zijn zakken te vullen. Want dat zijn vaak oude tankers die vroeger werden gesloopt. Dus het was een accident waiting to happen. Voordat een keertje een heel groot ongeluk zou gebeuren. Dus ik bedoel, ik had gezegd van ja, ik verdubbel mijn positie. Zit je in Frontline, koop wat bij. Zit je niet in Frontline, ga erin. Kijk, en als je nu kijkt naar de positie van Frontline. 33% van de huidige beurskoers is pure vrije kaststroom die binnenkomt. Dus je hebt binnen 3 jaar heb je hele aankoopprijs terugverdiend. Het is hartstikke goedkoop. Weet je, en ik denk, er zijn nog steeds bijna 1000 illegale tankers. Dat er wat gedaan gaat worden en dat Frontline pas aan het begin is van de rally. Dus ik heb een duidelijk koopadvies gegeven in het blad. En bent u geen abonnee? Nou, ik zou zeggen, neem een abonnement, want ik heb toch veel meer argumenten genoemd in het artikel. En ik geloof hier echt in.
Volg dit advies. Jeff, behalve dus inderdaad jouw serie over de chipindustrie. Wat had je verder in het blad afgelopen
week? Ja, ik had nog aandacht besteed aan investeringsmaatschappij. Akkermans en Van Haren. Ja. Dat is een van mijn favorieten ook in de portefeuille met familiebedrijven. Die liet weer een herhaling zien van Zetten. Die verwacht nog steeds dit jaar een winstgroei te realiseren van 15%. Bedrijf beschikt over een sterk track record. Dat komt met name door ook niet beursgenoteerde belangen. Zo heeft het een groot belang in twee private banks. Ja. Eén daarvan is Bank Delen. Daarnaast heeft het een belang in Deem. Dat is een baggeraar, maar dat is ook een installateur van windmolenparken op zee. Mm. En dat zijn allemaal bedrijven die weer op schema liggen voor nieuwe recordresultaten. Ja. Met name Deem is dat wel knap, omdat je hebt toch in de VS tegenwind op dit moment. Donald Trump is, de Amerikaanse president, is geen voorstander van windmolenparken op zee. Maar bij Deem, die boekt toch nog steeds recordresultaten. En ook het orderboek dikte weer aan. Dus het aandeel, het heeft nu dat is altijd bij de netto vermogenswaarde kijken we naar. Wat zijn alle belangen tezamen waard? En het noteert op dit moment nog steeds aan een korting van 15%. Mm. Dat is voldoende voor een herhaling van het houtadvies. Ja,
okay. Wat vind jij fair value? Wat voor korting? Is het dan 0? Of moet het standaard met een korting noteren? Moet het naar 10? Heb je een soort iets waar het naartoe zou moeten? Of moet het met een premium, omdat die bedrijven zo mooi zijn?
Ligt eraan. Ik vind een korting van 15% vind ik bij deze wel fair. 10-15%. Maar ja, het verschilt echt aan de participaties.
Okay, en, dus fair zie je als het is nu gewoon normaal gewaardeerd.
Ja, inderdaad. Maar dat is eigenlijk natuurlijk met een blik op de korte termijn. We hebben een advies voor de komende 12 maanden. Maar als je zegt van ik wil instappen. En dat doe je eigenlijk ook als je belegt in de investeringsmaatschappij Akkermans en Van Adem. Met elk interview wat je ziet met de CEO, daar beginnen ze mee. Ja, wij zijn lange termijn investeerders. Alles ligt de blik op de lange termijn. Dus daar zou je eigenlijk naar moeten kijken. En dan is het wel gewoon koopwaardig als je zegt van ik ga dit aandeel voor de komende 5 jaar op de plank leggen. Omdat de korting is dan ook minder belangrijk. Het gaat met name of weet de onderneming de netto vermogenswaarde laten groeien. Doordat de participaties gewoon sterke bedrijven zijn.
Maar net met een KW is het natuurlijk zo van de grootste rendementen worden volgens mij behaald bij de verandering van KW'en op korte termijn. Ik denk dat bij die investeringsmaatschappijen ook de grootste rendementen te behalen zijn op korte termijn als die korting verandert. Op het moment dat je naar 20% gaat, dan verlies je dus best wel wat geld. Ja. Op het moment dat daar maar 5% gaat op korte termijn, verdien je best wel wat.
Ja, dus die korting die hangt wel ook grotendeels af van hoe sterk is het track record. Nou ja, Akkermans heeft een heel sterk track record, dus dat zou een kleinere korting verdienen. Dus 10% zou dan zeg maar schappelijk zijn, maar 15% is
en dat is wel mooi. Dan heb je dus en die winstgroei van onderliggende bedrijven en een korting die eruit gaat natuurlijk.
Ja.
Ja.
We komen in de volgende aflevering overigens over holdings te spreken. Dus meer over deze bedrijven.
Voor kennis.
Het volgende hoofdonderwerp. De AI-chip van Google is een doorslaand succes. Berkshire is ingestapt en als klap op de vuurpijl groeit Search juist keihard. Terwijl iedereen dacht dat ChatGPT het zou laten krimpen. Karel, wat is het geheim van het succes van Alphabet?
Het geheim van het succes van Alphabet is, denk ik, dat er geen geheim is.
Nee.
Ik vind het vooral heel erg verrassend hoe weinig mensen weten wat Alphabet is. Want ik wil in het tweede kwartaal achter koers, zoals je zegt, enorm onder druk. ChatGPT kwam sterk op, nog sterker op dan het al deed. En mensen gingen dus vragen stellen aan ChatGPT en niet meer aan Google. Dus hun aandelen Alphabet gingen in de uitverkoop. Nee, dat vind ik echt het stomste wat je kunt doen. Omdat Alphabet eigenlijk het enige grote techbedrijf ter wereld is, dat in alle 9 lagen van de AI-keten zit. Nu gaan we eventjes een riedeltje doen. Ik bedoel, ze hebben eigen AI-chips. Ze hebben trainingsclusters, cloudverhuur, ontwikkels-API's, geavanceerde taalmodellen, enterprise-toepassingen, consumenten-apps, persoonlijke AI-apparaten. En als enige van de echt grote bedrijven zitten ze ook in de human robots. Dus ze zijn de enige die eigenlijk alles van de AI-keten kunnen doen. En het grappige daarvan is, je hebt dus geen externe partijen nodig voor Google. Dus ze hoeven geen chips te kopen. Ze hoeven geen cloud in te kopen. Dus ze kunnen alles wat ze innoveren meteen op wereldschaal uitrollen via Search, YouTube, Android, Gmail en cloud. En ondertussen ging het aandeel alleen maar naar beneden. Weet je, en nu ben ik sinds $155 ben ik aandeelhouder. En toen dacht ik van, weet je, maakt niet uit hoeveel jaren het duurt. Ik vind gewoon dat Google het grootste bedrijf op de wereld moet worden, met als hoofdreden. Ten eerste, je kan geen bedrijf noemen op de wereld wat een hogere netto winst heeft dan Google. Mm-hmm. Weet je? En het slaat eigenlijk helemaal nergens op dat Google toen de tijd 3000 of 2500 miljard aan beurswaarde had. En Nvidia staat op 4. Weet je? En ik ben echt verrast hoe snel de markt heeft geleerd dat Google het meest winstgevende bedrijf ter wereld is geworden. Want het begon allemaal in september. Toen zei de Amerikaanse mededingingsautoriteit van Google, jullie hoeven Chrome niet af te stoten. En de hoofdreden was, Chrome is zeer dominant. Maar in de tijd van AI heb je niks aan een dominante internetbrowser. Omdat we misschien buiten de browser gaan zoeken. We gaan zoeken in ChatGPT, et cetera, et cetera. En sindsdien is het gewoon de domino steentjes die aan het omvallen zijn. Dus ik heb ook het gevoel dat Google...
Maar er is toch wel, voor die concurrentie van ChatGPT, daar was toch ook wel wat voor te zeggen. Dat de search machine van Google op termijn overbodig gaat maken. En dat is toch eigenlijk wel...
Het grappige is, als je kijkt naar alle concurrenten, die komen allemaal uit de alfabetstal. Dus die oprichters van ChatGPT hebben vroeger allemaal bij Alphabet gewerkt, et cetera. Dus Alphabet heeft alle kennis in huis. Alleen ChatGPT ging ermee aan de haal. Alleen Google was het meeste geld, kwam allemaal binnen via search.
Ja.
Kijk, en op het moment dat ik mijn zakken aan het vullen ben met search, dan ga ik niet vol inzetten op large language models. Laat het nog maar eventjes komen. Toen dacht de hele wereld...
Wat zijn large language models?
Ja, ChatGPT
bijvoorbeeld,
of een Gemini, of een van Microsoft Copilot. Dus Google deed er eigenlijk helemaal niks mee. Toen gingen we allemaal ChatGPT. Kijk, en nu heeft de Amerikaanse mededeling uit de tijd gezegd, het is geen monopoliepositie. En wat hebben ze toen gedaan? Meteen Gemini nummer 3 gelanceerd. En wat blijkt? Gemini nummer 3 is echt zoveel beter dan dat iedereen verwacht had.
Dat is dus hun eigen AI
hun eigen ChatGPT. Dus als je wat vraagt aan ChatGPT of je vraagt wat aan Gemini 3... iedereen is wel overtuigd dat Gemini 3 nu de beste large language model is. Ja. Hadden ze allang natuurlijk. Alleen je wil natuurlijk niet gas geven wanneer je verdacht wordt van mededingingsautoriteiten. Mm. Weet je, en nu geven ze wel gas. En wat zijn ze nu aan het doen in Google Search? Je hebt bovenaan heb je AI Overview. Dus je toetst wat in Google. Je hebt bovenin heb je AI Overview. Daarnaast staat er een advertentie. En wat blijkt vooral jongeren in de Verenigde Staten. Die zijn nu meer Google gaan gebruiken. Omdat het heel erg handig is. Wat voor hoe Google dat rangschikt. Dus wat zag je? Het searchverkeer is year on year was met 7% gegroeid. En dat niet alleen. Die advertenties die daarnaast staan. De prijs die Google daarvoor krijgt zijn met 7% per klik omhoog gegaan.
Ja.
Dus nu zie je win, win, win. Toen stapte Berkshire in. En in de afgelopen week was misschien wel het mooiste. Klap op de vuurpijl. Blijkt de Google chip blijkt ook hartstikke goed te zijn. Dus Meta wil misschien wat minder gebruik maken van de Nvidia chips. En wat meer gebruik maken van de Google chips. Mm-hmm. Nou ja, wat zag je dus woensdagochtend? Uiteindelijk is het wel bijgetrokken hoor. Maar Nvidia ging 4% naar beneden. En Google ging toen de tijd 4% omhoog. Omdat wat blijkt, Meta wil Google chips kopen. En misschien wat minder van Nvidia. En wat op zich wel heel erg grappig is. De markt lijkt nu echt te kijken naar wie de snelste chip heeft. Dat is Nvidia. Zonder duidelijk, die zullen ook nog heel erg lang voorop blijven lopen. Alleen de vraag is natuurlijk, heeft iedereen de snelste chip nodig? Of kan je ook met een minder snelle chip van Google? Dus even een voorbeeldje te geven. Kijk, Nvidia, als zij een chip verkopen, maken zij 70% winstmarge. De chips gaan nu vooral naar Amazon en Microsoft. En die kosten worden uiteindelijk doorgebrekend aan de eindgebruiker, zoals jij en ik. Of een bedrijf. Google hoeft helemaal geen winst te maken op zijn chips. Want ze gebruiken gewoon hun eigen chip voor de cloud, et cetera. En daar verdienen zij hun geld mee. En als je even gaat nadenken, het trainen van AI-modellen vraagt echt extreme krachtige en dure Nvidia-chips. Maar het draaien van deze modellen, dus het dagelijks gebruik, kan op veel goedkopere hardware. En naarmate AI volwassen wordt, zal 90-95% van alle bestedingen gaan naar het gebruik van AI en niet naar het trainen van nieuwe modellen. En het gevolg daarvan is, als Google zijn eigen chips en agressieve cloudprijzen de kosten per AI-gebruik richting nul kan brengen, dan wordt snelheid minder relevant en wint diegene die de grootste schaal kan aanbieden. En even heel kort en krachtig gezegd, weet je, Nvidia, als je vergelijkt met de stroomnetwerk, Nvidia bouwt de dure stroomgeneratoren. Weet je, en Google is op dit moment het complete elektriciteitsnet aan het bouwen. Dus goedkope rekenkracht in combinatie met wereldwijde distributie levert volgens mij een enorme machtspositie op. En ook een hele hoge market cap. Weet je, en ik vind het eigenlijk niet terecht dat Google een lagere beurswaarde heeft dan een Nvidia. Dus dat is de reden dat ik denk, ja, iedereen zou in Google moeten zitten, wat nu volgens mij duidelijk is, wat voor marktpositie ze wel niet hebben.
Is dan niet een gevaar dat die monopoliepositie op zeker moment toch weer aan de kaak gesteld wordt? Want dat is toch eigenlijk wat ze hebben op deze markt.
klopt. Klopt, het is een kwestie van tijd. Alleen de vraag is een beetje ten koste van wie. Dus ik bedoel, als je dan kijkt naar de grootste bedrijven. Ik denk dat Nvidia een monopoliepositie heeft. Weet je, met hun snelste chips. Maar ik denk het allerbelangrijkste, nu ik er heel snel over nadenk, is de Amerikaanse overheid. En zij vinden het geweldig dat Amerika bedrijven heeft die de rest van de wereld domineert. Ja. Dus ik denk ook
Zolang Trump daar zit, zijn ze wel veilig.
Zolang Trump daar zit, zijn ze sowieso wel veilig. Maar ja, wat is Trump nu aan het doen? Is hij mensen aan het vervangen met het Trump gedachtegoed. Weet je? En ondernemen is geen vies woord meer. Het moet gewoon de rijker worden. Kijk, en Trump staat natuurlijk ook bekend die het heel erg fijn vindt geld aan te nemen van andere partijen om hun te bevooroordelen. Dus Trump heeft weer invoerheffingen, dat is weer ten nadele van een ander bedrijf. Ja. Maar ja, als jij gewoon even een nieuwe golfclub financiert voor meneer Trump, door die invoerheffingen weer aangepast. Dus ik bedoel, ik dat Alphabet, wat je ook vaak ziet, is nu de mededingingsautoriteit gezegd heeft, we gaan het niet opbreken.
Nee.
Het is niet dat ze een maand later denken van, oh, we hebben het verkeerd gezien. Nou, we gaan er weer naar kijken. Er moet wel een bepaald aantal jaren tussen zitten. Want ik bedoel, als de mededingingsautoriteit nu zegt, oh, we hebben het toch verkeerd begrepen. Ja, dan neemt niemand ze ook meer serieus. Ja, ik denk dat de komende jaren wel veilig is.
Hoe kijk jij naar Alphabet? Want jij hebt natuurlijk ook in die techhoek verdiept onlangs.
Ja, ik kan er niet heel subjectief naar kijken. Omdat wij zitten thuis behoorlijk in Alphabet al geruime tijd. Als stukje van ons vermogen als aandeelhouders. Dus ja ik ben wel fan van Alphabet. Het was eigenlijk een AI zero en nu een AI hero. Hoorde ik recent ook een analist van KBC zeggen over dit specifieke aandeel. Ik ben zeg maar ook nog steeds enthousiast over het aandeel Alphabet. En ik deel de mening van Karel. Tegelijkertijd blijf ik ook wel enthousiast over Nvidia. Waarom? Omdat die heeft toch wel verschillende slotgrachten, als je het zo kunnen noemen. Eén daarvan is de software. Ze hebben de CUDA software, dat is zeg maar programmeertaal, waar inmiddels meer dan 1 miljoen ontwikkelaars gewend aan zijn geraakt. Om daarmee AI-modellen te trainen. Dus naast dat ze de krachtige chips hebben, hebben ze ook de software waarmee gewerkt wordt. En die software heeft bijvoorbeeld andere partijen, net zoals Alphabet, als zij zeggen, we hebben nu ook bepaalde type chips die je kan gebruiken. Ja, de software hebben zij nog niet. Dus wat dat betreft zie ik de komende jaren eigenlijk de vraag doorzetten bij Nvidia. En ook denk ik dat eigenlijk de vraag naar AI-chips, dat die ook wordt onderschat. En dat zie je ook telkens bij, als je kijkt naar Nvidia zelf, die publiceert continu cijfers. Die analisten hebben heel hoog de verwachtingen al opgeschroefd iedere keer. En dan gaan zij toch iedere keer weer over, springen zij duidelijk over de lat. Daarnaast is het ook nog een andere slotkracht is ook, heeft Alphabet bijvoorbeeld de productiecapaciteit. Nvidia heeft al een hele goede samenwerking met TSMC. TSMC kan eigenlijk al niet bijbenen. Die heeft eigenlijk een productie bottleneck. Dus is ook de vraag van wie gaat de chips produceren? En wie heeft de lange termijn overeenkomsten om hun chips wellicht met voorrang te laten produceren?
Ben jij ook aandeelhouder van Nvidia, Jeff?
Nee, ik ben geen aandeelhouder van Nvidia. Maar
dan kies je toch met je hardverdiende center voor Google, toch?
Ja, maar dat kwam ook omdat dat aandeel was wel heel extreem gedaald.
Dus
op een gegeven moment zou je misschien kunnen zeggen, kijk, Alphabet heeft nu een enorme inhaalslag gemaakt. Op een gegeven moment zou je moeten zeggen, ga je een gedeelte afromen of niet. Maar ik zit al een behoorlijke blootstelling aan deze trend, omdat ik degene die voorheen hebben gezien dat ik de offensieve portefeuille beheerde, dat was 30% van die portefeuille was ASML, ASM en BC. En die drie aandelen, daar heb ik nog steeds maakt onderdeel uit van mijn privé portefeuille. Dus dan heb je eigenlijk al enorm, als Nvidia het goed gaat, dan zullen zij naar TSMC moeten gaan. En TSMC zal vervolgens naar die drie partijen moeten gaan voor de machines om het te produceren. Ja. Dus ja, het zit toch allemaal aan elkaar verweven.
Ja, zeker. Wat voor mij ook wel een heel belangrijk punt is waar jij mee begon in de terugblik van de afgelopen week. Duizenden mensen daar eruit, duizenden mensen hier eruit, duizenden mensen ergens anders weer uit. Weet je, Google is wel een soort bescherming. Want hoe harder we mensen gaan ontslaan en hoe sneller we mensen gaan ontslaan, hoe groter deze bedrijven worden. Dus voor mij is het ook een soort verzekering voor mijn pensioen voor later.
Mm-hmm.
Weet je, of AI groeit hartstikke door. Weet je, en we zijn allemaal, sommige mensen zijn de sjaak omdat ze ontslagen worden. Maar ja, er gaan wel een aandelen door het dak. Dus voor mij is het ook een soort verzekering om rustig oud te kunnen worden, Marnix.
Ja.
Op een gegeven moment bleek wel dat heel veel mensen toch AI moe worden. En er wordt continu gesproken over een bubbel. Tegelijkertijd zie je wel gewoon dat er in de praktijk enorm veel banen verdwijnen al. En het kan zomaar zijn dat het de komende jaren nog enorm gaat toenemen. En dat is wel een risico dat je te weinig blootstelling hebt, denk ik, aan dit thema.
Ja, klopt. Want vorige week stond ook een artikel in de Financial Times dat er eerst werd gesproken over universal basic income. Maar nu moeten we misschien denken van moeten we niet iedereen in zijn pensioenfonds of gewoon privé een stukje blootstelling geven aan AI? Maar dat is dan een discussie voor een ander moment.
Nou
misschien.
Ja, dat is een interessant onderwerp, ja.
Weet je, en dat is alweer het risicovol dat gewoon de overheden zeggen, we moeten een stukje van Google afpakken en verdelen onder de rest van de mensen. Want als aandeelhouder van Google heb je daar wel last van natuurlijk. Dat zijn wel dingen die we zouden moeten volgen.
Ja, oké. Nou, dat lijkt me een mooie laatste overweging voor deze aflevering van Voorkennis. In de volgende aflevering leggen we twee holdings naast elkaar die investeren in innovatieve, snelgroeiende bedrijven, vooral in de technologie sector. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.